Welkom bij de podcast Zinvol Ouder Worden en Zijn van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met de Levenspodcast. Binnen deze werkplaats doen onderzoekers, ouderen, praktijk- en belangenorganisaties en gemeenten samen onderzoek naar vraagstukken die te maken hebben met ouder worden en oud zijn anno 2024. We doen op dit moment onderzoek naar de dementievriendelijke samenleving, vroegsignalering en vrijwillige inzet. De komende afleveringen praten we met verschillende generaties over zingevingsvragen die in deze onderzoeken naar voren komen. In deze aflevering praten we met onderzoeker Marielle Hobbelen en co-onderzoekers Marin Wijsman en Joke Bol over het thema vroegsignalering. Marielle, kun jij wat meer vertellen over wie je bent, wat je doet en hoe dit thema nou naar voren komt in jullie onderzoek?
Ja, dat kan ik. Ik ben Marielle Hobbelen. Ik ben 53 jaar en sinds begin 2023 betrokken bij de werkplaats. En daarnaast heb ik sinds 2011 de baan als docent onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie. En ik geef les aan de hogeschool over het thema zingeving. En in het onderzoek wat wij gedaan hebben naar vroegsignalering zien we dat professionals een andere betekenis geven aan kwetsbaarheid dan ouderen zelf. Ouderen die zien gezondheidsrisico's en uitdagingen op dat gebied veel meer als iets wat erbij hoort. En zij richten zich veel meer op hoe zij waardevol zichzelf kunnen blijven en zijn. En zij zijn dus niet zozeer bezig met allerlei gezondheidsrisico's om die te elimineren. Mm-hmm. En dus als je hen zou willen ondersteunen daarin, dan op gebied van vroegsignalering zouden wij activiteiten moeten ondernemen die zich richten op aanvullingen op gebied van zingeving en meedoen in de samenleving.
Juist. En kun je daar een voorbeeld geven? Want je hebt het er ook over, hè, dat je dus waardig jezelf wil kunnen zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, in het leven maak je bepaalde keuzes en je leeft vanuit bepaalde visie ook. En je ziet dat ouderen dat heel graag willen doorzetten. Bijvoorbeeld op gebied van sociale steun, wat wij als een van de aspecten onderzocht hebben, is dat je ziet dat mensen gedurende hun leven wel dan niet een groep mensen om zich heen heeft waar ze zich prettig bij voelen. En als je ouder wordt, zie je dat die groep kleiner kan worden. Mensen worden ziek, mensen overlijden. En daardoor kunnen ouderen ook eenzaam raken. En de vraag is dan ook van hoe kan je dan nog toch nog zin in je leven hebben, ondanks dat je af en toe eenzaam bent. En hoe kunnen wij hun ook daarin helpen om toch weer mee te doen als de groep waar je altijd aan verbonden bent geweest weggevallen is?
Ja. Dus dat is waar we het over gaan hebben vandaag. Nou ja, dat lijkt me een goed moment om jullie gelijk ook even voor te stellen. Want Joke, jij bent 81 jaar en je werkt nu als vrijwilliger bij Welzijn Capelle en voert onder andere de 75-plus huisbezoeken. Maar je bent ook directeur geweest van Stichting Ouderen Werk NWN. En Marin, jij bent 22 jaar en je bent werkzaam als ouderencoach bij Stichting Welzijn Capelle. En jij studeert de pre-master Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Fijn dat jullie aanwezig zijn vandaag en dat jullie ook een bijdrage willen leveren aan deze podcast. En nou ja, het werd net al benoemd, hè? Uit de resultaten blijkt dus dat het gaat over met waardigheid jezelf kunnen zijn en kunnen blijven. En ik ben wel benieuwd, wat betekent met waardigheid jezelf kunnen zijn voor u, Joke?
Dat betekent dat ik nog datgene wat mij interesseert, wat ik leuk vind, waar ik nog iets kan toevoegen bij anderen, dat ik dat nog kan beleven, kan doen, zonder allerlei belemmeringen en dergelijke. En dat het ook makkelijker is om daar over te praten, dingen over te zeggen en dergelijke. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij.
Ja, en heeft u dan een voorbeeld waaruit dat blijkt dat u dat doet?
Nou, het is al dat ik vrijwilligerswerk doe.
Ja.
Wat ontzettend leuk is, want ik ontmoet allerlei mensen, allerlei ouderen en dergelijke. En dan, nou, kom je bijvoorbeeld, nou, ik heb als voorbeeld een keer genoemd van, ik kom bij iemand binnen en die zegt van, ik ben niet eenzaam en het gaat allemaal prima en ik wil niet meer weg hier. Ik wil gewoon hier blijven zitten. Ik ga ook geen boodschap meer doen. Die komen allemaal binnen. Ik blijf thuis. Daar begon ze eigenlijk met de eerste stap al. Toen zei ik, nou mevrouw, dat lijkt me prima als je dat uitstekend vindt, zo in die richting. Maar die had al zoveel mensen aan de deur gehad die haar vertelden wat zij zou moeten doen. Dat ze daar helemaal van baalden. En dat kan ik me ook levendig voorstellen. Dat ik denk van ja, er is natuurlijk, zij was waardig in haar alleen zijn en in hetgene wat ze voor zichzelf daar nog deed. Ze was trouwens getrouwd geweest, kort weliswaar, met pianist. En zij was een danseres geweest. Dus dat was er ook nog bij. Ze was trouwens 90 jaar.
Wow.
Dus dat was echt een oude dame al. Die ook al jaren gewoon niet meer de hort op ging, zeg maar.
Nee, en daar was zij dus zelf helemaal oké mee.
Zeer tevreden mee, ja.
Juist. Mooi, mooi voorbeeld uit de praktijk. Hoe je dus oud kunt worden op een waardige manier.
Terwijl andere mensen allemaal zeggen van... Ja, nee, moet uit, je moet... Nou, enzovoorts.
Ja, dus u was eigenlijk een van de eerste die dat helemaal prima vond.
Ja, die dat accepteerde.
Die dat accepteerde en haar
en
daarin
toen
zag.
Toen begon ze ook over dat ze nog geen douche had en dergelijke. Nou, toen kregen we hele andere verhalen. Mm-hmm. Maar dat kwam er toen pas uit. Dus dat, ja...
Ja, en dat zien we in de gesprekken met ouderen heel veel. Is eigenlijk als professionals, maar ook mensen in de wijk langsgaan. Vaak komt men ook om iets te brengen. Of omdat je een opdracht hebt die je uit moet voeren. En wij zien heel erg dat ouderen de behoefte hebben om eerst zichzelf te laten zien. En dat er echt tijd genomen wordt over wie zit er voor je. En wat voor wensen heeft die persoon. En dan pas kan je, als je eenmaal dat duidelijk hebt, kan je wat makkelijker de stap maken. En wat kunnen wij dan nog toevoegen? En dan voeg je ook iets toe wat echt relevant is voor iemands leven. En niet omdat dat toevallig beschikbaar is. Of omdat wij de visie hebben, net als bij deze mevrouw waarschijnlijk, dat je er toch wel op uit moet. Want dat is toch gezonder als je onder de mensen bent, zeg maar. En het is ook fijn als je mensen hebt, zeg maar, die om je heen zijn. Waar je, als er wat is, dat je dat wel kan bespreken. Maar dat betekent niet dat je per se één keer in de week naar een koffieochtend moet.
Dus het gaat echt over de tijd nemen, hè, voor die persoon. En ook die persoonlijke benadering. Dus niet dat alles moet bij iedereen, maar op een bepaalde manier.
Ja.
Maar iemand zien en daar een persoonlijke aanpak op bedenken.
Voor mij zie je de waarde van ouderen ook heel erg belangrijk om die te zien, waar Marielle het net over heeft. Ik vind het ook altijd heel erg belangrijk, wat voor mij zelf waardevol is, is om te kijken vanuit mijn eigen professionele ruimte. En dan te kijken vanuit mijn eigen waarden en normen, wat vind ik nou belangrijk.
Mm-hmm.
Maar ook om echt soms, om als een leeuw te strijden voor als ik merk dat de ouderen ergens behoefte aan heeft. En dan vind ik het heel erg belangrijk voor mezelf. Zou ik heel erg graag, vind ik een waardig leven, als je de ruimte krijgt om te mogen denken en spreken. Maar ook dus in mijn professionele leven, om de professionele ruimte te hebben. Wat ik net vertelde over dat je kan spreken voor die ouderen, wanneer ze het zelf eventjes niet kunnen en wanneer ze dat zelf lastig vinden.
Ja, want heb je dat laatst nog meegemaakt, dat zich voordeed?
Ja, zeker. Dat merk ik eigenlijk. Dat gebeurt best wel vaak in de praktijk. Dat er ook, en daar hebben we misschien straks ook nog wel even over, maar dat er vaak een bepaald beeld is over ouderen, waardoor ze best wel vaak worden afgedaan als, dezegene die komt niet naar de activiteit toe, omdat diegene gewoon geen tijd wil maken of lui is of wat dan ook. En dan zeg ik altijd tegen diegene van, goh, maar zullen we eens verder kijken? Misschien vindt deze mevrouw het wel heel erg lastig om over die drempel te stappen. Wij hebben bijvoorbeeld een huis van de wijk, daar zijn om activiteiten te doen. En heel veel mensen vinden het best wel lastig om daar binnen te stappen.
Ja.
Dus er is heel vaak een beeld van ouderen. Terwijl ik dan probeer dan in gesprek te gaan met diegene die dat bepaalde beeld heeft. En dan te zeggen van misschien vindt deze persoon het wel spannend. En misschien kunnen we wel kijken hoe het juist beter bij diegene aansluit om het op een andere manier te doen. Zodat die mevrouw wel hier naar binnen durft te stappen.
Ja. Dus niet die aannames doen, maar juist ook echt kijken van hey, wat zou er nog meer kunnen spelen?
Ja, precies.
Die sociale drempel is dus een van de zaken die zouden kunnen meespelen, hoor ik jou benoemen.
Ja.
Wat doe je daar dan vervolgens aan?
In mijn werk als ouderencoach mag ik mee. Heb ik daar de ruimte voor, net als ik zei, die professionele ruimte, om dan te zeggen van goh, zou ik een keertje met u meegaan? Verder kennen wij natuurlijk ook veel sleutelfiguren in de wijken, die wij nu ook weer voor dit mooie project mogen spreken. En daar gaan we dan ook in kijken, ook in dit project, van goh, hoe kunnen we deze ouderen, hoe kunnen we het laagdrempeliger voor hen maken? Dus bijvoorbeeld een bepaalde fijne gastvrouw die hen op hun gemak laat voelen. Of ook in de groep zelf, hè, de ouderen bewust maken van hoe laat je iemand welkom voelen? Zeker bepaalde ouderclubjes die al langer zitten. Om maar even heel zwart-wit te zeggen. Bijvoorbeeld een breiclubje of wat dan ook.
Ja.
Dat is dan wel heel spannend om daar na jaren, als je bijvoorbeeld je partner hebt verloren, om daar dan opeens binnen te stappen in je eentje. En dan een soort bewustzijn zowel bij de professionals als bij de vrijwilligers als bij de ouderen zelf.
Ja.
En er een beetje bewust van te maken van hoe ga je daar nou mee om, zodat die ouderen zich fijn voelen.
Juist. Ja, Joke, ik zie u al lachen. Herkenning?
Nou, nee, ik moest eigenlijk lachen over over dat breien.
Ja. Yeah.
Want dat vind ik een van de problemen. Dat ouderen die houden van breien, je kan het zo gek niet opnoemen, Leuke dingen doen.
Ja.
Maar er zijn ook een heleboel ouderen, zoals ik, die daar helemaal geen moe aan vindt, eerlijk gezegd. Ik wil op een hele andere manier mijn waardigheid hebben. En het probleem is dat, je kan echt alles verzinnen voor ouderen die leuk vinden om te breien en weet ik veel wat allemaal. Maar ik woon nog niet zo lang in Capelle, moet ik erbij zeggen. Maar het is moeilijk zoeken om nog een beetje, waar ik prikkels uit krijg, waar ik het leuk vind. Ik ga een bijeenkomst van boerderijen in Capelle. Het is niet mijn eerste dingen, maar ik denk, ga ik daar eens heen? Misschien leer ik daar nog eens. Daar kan ik nog wat uithalen. Gelukkig is er nu ook een jazzconcert. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. En daar houdt het mee op voorlopig.
Ja, en in het onderzoek dat wij doen is dat ook een uitgangspunt van het project. Dat we ouderen echt betrekken en ook de regie geven om de keuzes die wij maken, om daarin keuzes te zijn die zij van betekenis vinden. Een voorbeeld daarvan is dat we gestarten met een focusgroep met ouderen in een huis van de wijk. En dan nodigen we ouderen uit en dan laat ik ze meedenken over een aantal casussen die we voorleggen. En dan zie je eigenlijk dat ze achteraf zeggen van, dat was echt heel erg interessant en nodig me maar vaker uit, want dan kan ik ook meedenken. Dus enerzijds is het goed dat er activiteiten zijn, zoals breien, sjoelen, rond feestdagen allerlei kerststukjes, paalstukjes, hartstikke mooi. Maar daarnaast, je hebt dus je handen en je hart, maar je hebt ook je hoofd, wat nog prima functioneert heel vaak. Juist vaak dat lichamelijke, daar zitten vaak in bewegende kwaaltjes. Maar het hoofd, dat functioneert in veel gevallen nog goed door. En dan is het gewoon heel jammer als je dat minder kan gebruiken. En dat is eigenlijk ook dat meedoen in de samenleving, een stem zijn. Wat wordt er in jouw buurt gedaan? Hoe richten we de wijk in? Ook met wonen, welke woonbehoeftes zijn er? Dat zijn allemaal toch ook een beetje beleidsthema's waar ouderen echt wel een stem in hebben. En ouderen zijn er best in grote getalen steeds meer. Dus het is ook heel belangrijk, denk ik, dat we daar meer ruimte voor krijgen. Dat er ook op dat niveau participatie eigenlijk is.
Precies.
En dat is ook wel een wens, naar mijn idee, van veel professionals die ik spreek.
Ja.
Ja.
En op wat voor manier wordt dat dan nu al ingericht? Want je benoemt net dat het al een beetje gebeurt. Heb je daar nog meer voorbeelden van? Hoe wordt die ruimte gecreëerd?
Op dit moment denk ik dat het vaak vanuit de huis van de wijk, maar ook wel in 75 plus huisbezoeken komt een deel,
ook. Zeker naar voren.
Ja. Ja. En dan heb je ook nog wel dat de gemeente middels wat enquêteachtige systemen. Maar ik denk dat er wel echt behoefte is aan meer gesprekken en dan het goede gesprek, het diepgaandere gesprek op een bepaald onderwerp. En ik vind een heel mooi voorbeeld dat ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, die nodigt dan één keer in de maand een spreker uit over een bepaald thema. En daarna hebben ze dialoogtafels en dan gaan ze daar wat dieper op in gesprek in wat kleinere groepen. En dan kunnen mensen echt meedenken. En daar komen echt hele waardevolle gesprekken uit. En mensen kijken er ook echt naar uit om ook daar weer naartoe te gaan. Dus dat zou ook wel uitgebreider kunnen. En tot slot, één voorbeeld denk ik wat wij willen gaan doen is ook echt ontmoetingscentra in de waar de mensen zelf wonen.
Mm-hmm.
En dat dan onderin vinden steeds meer ontmoetingsruimtes plaats. Maar daar zou je ook gebruik van kunnen maken om daar mensen makkelijk toegankelijk voor mensen te kunnen spreken.
Ik zou het ook andersom willen zeggen. Ik hoop dat de professionals behoefte krijgen aan de reacties van de ouderen.
Ja.
Dat het anders omgedraaid wordt. Niet dat wij als ouderen leuk, we komen daar en der. Maar ook zouden professionals veel meer met ouderen in contact moeten zijn, willen zijn, voordat ze allerlei activiteiten ook gaan doen. Kijken van, wat willen ze nou? Zitten we in de goede lijn, ja of nee?
Ja.
Of zitten we daarnaast? Enzovoort. Dus ook andersom.
Echt het praten met de ouderen in plaats van over de ouderen. Dat
en
is
weten
denk ik
wat er bij de ouderen speelt. We hadden het er net toch over van vocabulaire die jullie gebruiken is gewoon anders als wij gewend zijn. Een eenvoudig ding. Dus als je iets wil vertellen aan mensen, gebruik dan hun vocabulaire.
Ja, belangrijk.
Want dat is belangrijk.
Punt.
Daar, en nou doet de gemeente, want dat is de enige, want ik heb jaren gevochten in Schiedam om de laatgeletterden ook te dingen te kunnen laten lezen.
Mm-hmm.
Nou, dat moet ik zeggen dat Capelle dat al gedaan had. Het was ook mijn eerste, wat ik zei, van fantastisch. Het is voor het eerst dat ik dat meemaak, dat de dingen leesbaar zijn. De uitnodiging voor de huisbezoeken. Nou, dat is eigenlijk in de meeste steden nog steeds niet. Maar het geldt ook voor andere dingen. Van, ja, hebben jullie een enquête? Laat ze lezen door de mensen. En laat kijken of dat lukt.
Ja, en u heeft het over het vocabulaire wat gebruikt moet worden. Wat zijn dan bijvoorbeeld woorden of zinnen die gebruikt worden waarvan u zegt, nou, daar moeten we echt mee stoppen?
Nou ja, daar kan ik er 100 van. Moet ik ze eerst zien. Ik kan het niet zo. Want nee. Er wordt niet op gelet.
Dat is het. Dus dat het betrekken is het. Van de doelgroep.
Niet, het is nog niet in de hoofden, zeg maar, van de mensen, dat je dat ook moet doen.
Ja.
Ik heb wel een mooi voorbeeld. De term re-ablement is op dit moment re-ablement.
Geen
nou, dat
idee.
Is precies waar we het over hebben. Het is sowieso een Engelse term, want dat komt dan vanuit omliggende landen. En die term nemen wij over. Mm-hmm. Maar wat is dat re-ablement? Maar het wordt wel gebruikt, zeg maar, als aankondiging in het onderzoek. En de term kwetsbaarheid, die ik gebruik in mijn onderzoek, dat is ook iets wat mensen toch ook een lastige term vinden. Zijn we ook echt in gesprek over geweest? Wat is nou de juiste term? Zijn we toch maar bij gebleven? En dan zo het in gesprek gaan over van wat is. En dan kan je nog uitkomen bij dezelfde term. Dan is helemaal niet erg. Maar dan heb je het wel even bij stilgestaan en getoetst, inderdaad.
Ja, dus ik hoor jullie eigenlijk een aantal belangrijke dingen zeggen. Hè? Als we het hebben over met waardigheid ouder worden, dan stipten jullie in ieder geval al aan. Het is belangrijk om de persoon te zien wie tegenover je zit en om het verhaal daarvan te horen. Om het juiste vocabulaire te gebruiken en dus het gesprek met de ouderen aan te gaan. Om te luisteren en te polsen of de goede termen gebruikt worden. En ik hoorde jullie eerder ook al zeggen, er zijn veel dingen die we ook zien. Jullie zetten een stap over die drempel. Jullie zien van dichtbij waar de ouderen tegenaan lopen. Eenzaamheid is daar een voorbeeld van. Joke, dat noemde u net ook al. Als we het hebben over die eenzaamheid, is dat iets wat er mag zijn als we het hebben over waardig ouder worden?
Het is er. Ik zeg altijd van, je hebt bepaalde fases in je leven. De fase van ouderen is dat je verlies leidt. Dat je eenzaamheid hebt. Je kan niet missen of je bent eenzaam. Dat kan niet anders. Dus accepteer het dan ook. En benoem het niet op zo'n zware manier. Maar vertel gewoon aan de mens van, dit hoort bij het leven. Want we zitten tegen de kant van de dood aan.
Mm-hmm.
En laten we eerlijk zijn. Een heleboel mensen overlijden van je. Nou, zeker als je partner overlijdt, dan geeft dat veel verdriet. Maar de verlies nog steeds veel meer is niet om te draaien. Dat is ook niet te verhelpen. Er is helemaal niks mee te doen. Alleen te accepteren. En leer nou de mensen, want het is nu echt een taboe. Mensen durven eigenlijk, de ouderen durven haast niet meer te zeggen dat ze eenzaam zijn. Omdat er eigenlijk zo'n zware last op ligt. En dat zou ik eigenlijk willen veranderen. Het zal niet makkelijk zijn, maar als je steeds maar accentueert dat eigenlijk eenzaamheid erg is. Ja, dan blijft dat zo. Terwijl het eigenlijk een normale zaak is.
Dus u vindt eigenlijk die eenzaamheid, dat mag een onderdeel zijn van de fase waarin je
bevindt.
Erbij.
Dat
hoort
erbij. Ja, hoort erbij. Zoals pubers de dingen, zeg ik altijd, als ze dingen heeft. Ja. Mogen het ook. Dat mag ook. Zo hebben ouderen dat ook.
Ja, Marin, ik zie jou ook knikken. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik sluit me helemaal bij Joke daarin aan. Ik denk dat eenzaamheid iets is wat er soms ook bij hoort. En wat er ook gepaard met het ouder worden. Maar ook dat er zeker nogal een groot taboe op ligt. We hadden het net bijvoorbeeld over reclames die je dan ziet op tv over ouderen.
Mm-hmm.
Dus ook altijd. Ja, niet iedereen herkent zich daarin, om dat zomaar te zeggen. En ik denk een voorbeeld waar het wel heel mooi in te zien is, wat nou de behoefte is van ouderen, is toen ik zag de film van Teun Teubes, Human Forever. En daarin is het wel heel erg mooi te zien hoe ouderen nou, die ook eenzaam zijn in zo'n verzorgingshuis bijvoorbeeld, die hoe je daarmee om kan gaan. En hij betrekt daar natuurlijk de verschillende landen mee bij, die die daar onderzoek naar hebben gedaan. En dan kijkt hij hoe ze dat daar aan hebben gepakt. En ik denk dat dat ook wel een start kan zijn om een beeld wat veel mensen van ouderen hebben, maar ook van eenzaamheid, om dat taboe ietsjes te verkleinen. En hoe je dat nou kan aanpakken, dan denk ik dat dat een heel mooi voorbeeld
Want
is.
Want wat was zijn benadering daarin?
Heel erg present natuurlijk. Hij ging ook echt letterlijk bij de mens zitten. Ook bijvoorbeeld, ik zag hem soms ook wel eens iemand aanraken als diegene zich daar prettig bij voelde. Kijk, zeker mensen die leven met dementie, daar gaat natuurlijk helemaal, ja, gaat uit je wereld weg, ook wat je kan. Soms zelfs qua spraak. En ik denk dan bijvoorbeeld dat aanraking een hele mooie toevoeging is. Dat het dan nog, dat het iets is wat je nog wel kan.
Mm-hmm.
Ja, daarin werden ouderen gewoon veel vrijer gelaten. En ik denk ook überhaupt het kijken naar hoe al die oudere mensen ook in andere landen leven, maar ook hoe ze hier leven. Dan zie je, wordt het ook al een stukje bewustwording van, ja, het is er nou eenmaal. Maar de manier hoe je het aanpakt als mens in de maatschappij, maar ook als professional, daarin kunnen denk ik heel veel leren van als we naar zijn documentaire kijken.
Mooi, dus aanrader voor de luisteraar om, als je hem nog niet gezien hebt, te gaan bekijken.
In het onderzoek kwam ook een heel mooi voorbeeld voor wat wij denk ik niet zo in zicht hebben, is dat heel veel ouderen zijn ook mantelzorger. Want vaak als je partner bent, is één van de partners op een gegeven moment ziek. En vaak langdurig ziek. En die partner zorgt best wel lang, soms 3 jaar, soms 2 jaar, voor de partner. En dat betekent intensieve zorg. En daarin zie je ook dat je wereld verkleint, omdat je bezig bent met je partner om het zo goed mogelijk te maken. En een mooi voorbeeld was een meneer, zijn vrouw ging uiteindelijk naar een verpleeghuis, omdat de situatie zodanig achteruit gegaan was dat dat nodig was. Maar hij ging dan nog elke dag bij zijn vrouw op bezoek. En zijn vrouw die had operatie aan de kaak gehad, waardoor ze niet meer zo goed kon kauwen. En dan nam die elke dag een soesje, deelde die in vieren, prakte die. En dat nam die dan mee en dat ging hij dan met haar voeren. En hij vertelde ook dat hij fotoboeken meenam om dan met haar te gaan bekijken. En dat ze daar echt nog plezier aan had. Terwijl, en ook reclamefoldertjes. Hij zei plaatjes. Dat vindt ze leuk om samen te kijken. En nou, die spraak, dat gaat ook lastiger vanwege haar operatie. Maar ja, hij was daar echt heel veel mee bezig. En
het
was een hele waardevolle, denk ik, ook voor deze mevrouw, maar ook voor hem eigenlijk.
Voor beide, ja.
Voor allebei. Vooral ook omdat zij waren 60 jaar bij elkaar. Dus dat kon hij dan nog voor hem doen. Dus
juist,
dat is heel,
supermooi.
En wat ik dan gelijk in het kader van vroegsignalering wel dacht van, en wie zorgt er voor hem dadelijk?
Dat is een goede vraag.
Ja.
Want hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat zijn dingen die wij moeten oppakken, denk ik. Want wij zitten te kijken met het onderzoek, wie ziet nou, wie is sensitief en wie ziet wat er nodig is en wie kan zo'n gesprek aangaan. En in het onderzoek zien we eigenlijk dat professionals daar veel minder in beeld zijn en dat het toch de mensen om de mensen heen zijn. En eigenlijk zou je die ook moeten gaan betrekken. Zodat niet altijd de oudere zelf, zeg maar, over een drempel moet. Maar dat je ook tijdig ziet van, hé, dat is er aan de hand. En een persoonlijk voorbeeld is, mijn vader die had aan de computer, had hij iets gedaan en dat was niet goed gegaan. En na een week of twee kwamen wij op bezoek en toen zei mijn moeder iets erover. En toen ging, omdat ik met mijn zoon was, mijn zoon kijken. En toen bleek zijn internet het al een tijdje niet te doen. Maar hij had zelf niet gebeld, zeg maar, kom even kijken. En hij was heel blij dat wij het oppakten en het is nu ook opgelost. Maar dat bedoel ik, van mensen om iemand heen kunnen ook signaleren, sensitief zijn en goed kijken wat is er aan de hand. En kan je ondersteunen zonder dat je het opdringt. Hè? Want ouderen houden wel graag dat ze wel de eigen regie daarin hebben. Dus dat ze zelf aangeven. Ze moeten ook nee kunnen zeggen. Maar ja,
het is een belangrijk punt wat je aanstipt, hè? Dat het netwerk om de persoon heen heel belangrijk is. En tegelijkertijd hadden we het net over eenzaamheid. Dat staat best haaks op elkaar, want als er geen netwerk meer om iemand heen is, wie signaleert dan die zaken?
Ik ben ook voorzitter geweest van de Alzheimer in Schiedam, Vlaardingen-Besluis, na mijn pensionering. En daar hadden we ook enquêtes, maar we gaven ook voorlichting. Nou, vooral met die enquêtes ging ik natuurlijk, de meesten doen dat niet, maar die ging ik natuurlijk op huisbezoek, want ik ben gek op huisbezoeken. En, want dan zie je het meeste, hè, over het algemeen. Nou, daar kwamen echt schrijnende dingen uit. In de voorlichting op een gegeven moment, daar gebeurde het volgende waar ik zelf ook eigenlijk nog niet aan had gedacht. We gaan voorlichten aan mensen die ook in zo'n dienstcentrum werken, vrijwilligers. En die zei op een gegeven moment, en ik heb met mijn familie afgesproken dat ik naar het verpleeghuis wil als ik dementerend ben. Nou, iedereen viel daar natuurlijk overheen en ik dacht, daar heb ik nou nog nooit aan gedacht. Want als je iets zou willen eigenlijk voor je partner, dan zou je dat moeten doen. Hè? Want zo zwaar en zo, het is nu helemaal geen optie meer, want alle verpleeghuizen zitten stampend vol en dergelijke. Maar het is wel een signaal dat ik denk, waar in de toekomst toch zeker aan gedacht moet gaan worden, van laten we uitkijken dat de gezonde alsjeblieft nog een beetje gezonder blijven. En dat die ook nog een waardig einde zou kunnen hebben. Hè? Waardig kunnen blijven leven, als we het daarover hebben.
Ja.
Nou, en dat heeft dan met vroeg signalering te maken. Eigenlijk zouden mensen toch heel vroeg op bezoek moeten gaan bij dat soort mensen. En het zijn meestal wel genen dat ze dat doen. Maar om te kijken, hoe lang kan dit? En wat kan er gebeuren? En moeten we geen hulp hebben en dergelijke? En dat zou je best vroeg kunnen signaleren en daar een methode voor je verzinnen, denk ik.
Ja. En dat is natuurlijk ook waar jullie nu druk mee bezig zijn met het onderzoek. Jullie dragen daar een mooi stuk aan bij door onder andere de huisbezoeken te doen en te kijken, hè, welke rol kunnen wij nou hebben in die vroegsignalering. Daar hebben jullie ook best wat mooie voorbeelden in gegeven, denk ik. Omwille van de tijd moeten we helaas ook richting de afronding gaan. Maar we gaan iedere aflevering altijd afsluiten met de vraag of jullie een advies hebben voor de luisteraar. En ik ben heel benieuwd of jullie die hebben.
Zal ik een aftrap doen? We hadden er net wel even over gehad. Wat voor advies geven wij mee? Zelf denk ik dat maatwerk heel belangrijk is. En ik wil aan de professionals aangeven, maak ruimte om het verhaal te leren kennen van mensen. Zodat je, als je wat doet van de beperkte middelen die er zijn, dat het echt van waarde is voor de persoon die er gebruik van gaat maken. Dus ja, toch eerst even afstand, even samen. Baart zei het heel mooi, het is als dansen met iemand. Je moet eerst iemand laten dansen. En als je het ritme snapt en de beweging snapt, dan kan je meedansen en misschien zelf ook wat toevoegen. En ik denk dat stukje tijd nemen, dat wens ik voor ouderen dat genomen wordt. Maar dat wens ik ook voor professionals. Want ik denk als professional, als je dan ziet wat er met je aanbod gebeurt, als je ondersteunt, dat dat ook prettig is. Als je ziet dat het heel welkom, een welkome aanvulling op iemands leven is. Ja.
Mooi.
En ik wil er nog op aanvullen dat ik denk dat het heel erg mooi is als er meer wordt gekeken naar wat voor rol ouderen eigenlijk nog hebben in de maatschappij. Ja. Want ik denk, en ik zie jullie ook knikken, dat er nog heel veel meer in te doen is. Ouderen die, wat Marianne net ook al mooi zei, het hoofd doet het nog heel erg goed. En ook de levenservaring die ze hebben, bijvoorbeeld in het stukje storytelling, daarin kunnen we nog heel veel van hen leren. En dat vertekende beeld waar ik het aan het begin een beetje over had, zeker mijn generatie heeft misschien niet altijd een heel erg goed beeld misschien van hoe je ouderen nou goed kan ondersteunen. We hadden het natuurlijk net ook even over dementie. Daarin zie ik ook vaak dat mensen best wel kinderlijk bejegend worden. En ik denk zelfs dat die mensen, maar ook gewoon mensen die nu dus langer thuis wonen, dat die nog heel veel aan ons qua wijsheid hebben mee te geven.
Ja.
En dat we daar ook echt naar mogen gaan luisteren in bijvoorbeeld de vorm van een focusgroep of in de vorm van bepaalde reclames wat sensitiever maken, wat daarin wat duidelijker.
Ja. Dus die ouderen echt meer benutten in de samenleving en een plek geven en zien, dat is heel belangrijk.
Ja. Ja. Zeker.
Ja, ik denk dat ik dat zeker helemaal onderschrijf. Ik vind dat ook. En dat professional eigenlijk niks mogen afleveren voordat ze met de ouderen gesproken hebben over een of andere idee. Want
zeker.
Ik denk dat dat echt van grote waarde zal zijn en dat je veel sneller weet van wat is er nou werkelijk nodig en wat niet. En het verandert, merk ik ook. Ik vertelde ook net nog even van toen wij startten, we dachten nou nu komt de ouderen terecht die goede opleidingen hebben en dergelijke. Dus die nemen een heel groot stuk van professionals over. Die kunnen allerlei dingen doen. En dat is niet gebeurd. Op de een of andere manier.
Ja.
En, ik heb begin daar een beetje ideeën over te krijgen waardoor dat is gebeurd. Maar dat zou ik nog niet. Ik heb dat al niet rond.
Okay.
Maar het is wel jammer
geweest. Wel zonde, ja.
Hartstikke zonde.
Ja.
Want daarvoor had je eigenlijk weinig mensen die goede opleidingen hadden. Maar na de oorlog is dat toch heel groot geworden.
Aanzienlijk gestegen, ja.
Dus wij hadden echt, ik las dat ook in een stuk van mij nog van mijn afscheid, van dat, nou gaat het gebeuren. Nou, het is niet gebeurd. Dus Vandaar ja. dat ik denk...
Dus
nou,
dat dus... belang om toch die ouderen in te zetten... zeker met alle kwaliteiten die er
absoluut.
Nu zijn... is dat dus extra belangrijk.
Ja, absoluut.
Dus, samengevat hoor ik jullie nu eigenlijk drie dingen zeggen. Hè? Dat is die persoonsgerichte aanpak. Dus zorg ervoor dat je op het ritme meedanst... en dat je dan samen pas gaat kijken naar de situatie. Ik hoor jullie zeggen kennisverbreding... en het betrekken van de ouderen bij welke rol die wil vervullen. Ja. En het bespreken met de ouderen, de plannen die er zijn... Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste zaken. Tot slot, willen jullie nog iets aanvullen in deze podcast? Of hebben we de belangrijkste dingen kunnen benoemen?
Ja, ik heb nog één ding wat ik gedurende... Ik doe nou denk ik sinds 2011, dus al 12, 13 jaar onderzoek naar ouderen in de wijk. En uiteindelijk is mijn conclusie ook dat we niet pas moeten beginnen als mensen ouder zijn met nadenken. Eigenlijk is het misschien wel iets wat je gewoon... in je opvoeding moet meekrijgen en dat je steeds gedurende je leven nadenkt van hoe gaat het nu in mijn leven? Maar dat het ook een soort vaardigheid is om daarover na te denken. Dus dat je dat eigenlijk op school al leert van wat wil ik bereiken en wat kan ik dan eraan doen om dat ook te bereiken? Want ik kom in de interviews ook nog wel spijt tegen. Van, had ik dat nou maar eerder gedaan? Bijvoorbeeld zo'n huisje in Frankrijk kopen, want nu ga ik al 10 jaar naar dezelfde plek. Dan had ik best een huisje kunnen kopen. Maar dan denk ik, we zijn nog niet zo dat we op school leren we rekenen, leren we taal. Maar ook nadenken over levenskeuze en wat is voor jou van betekenis... zou voor mij toegevoegd mogen worden aan het curriculum. En dat je daar af en toe ook gesprekken in de klas over hebt. En mooi. Dan kan je ouderen uitnodigen om...
Absoluut. Ja. En dan snijdt het mes weer aan twee kanten. Hè?
Ja. Zo is het.
Ik zou nog heel graag eventjes willen hebben over de rol die zingeving speelt in het leven van ouderen. Mm-hmm. Ze komen ook vaak essentiële vragen. Die gaan ermee gepaard als van hoe wil ik nog invulling geven aan mijn dag? En op een wat dieper en heftiger niveau van wil ik er nog zijn? En zo ja, als ik er nog wel wil zijn, hoe wil ik, wat ik zelf zei, hoe wil ik daar hoe wil ik daar aanvulling aan geven? En hoe vind ik toch nog netwerk of om mij heen of activiteiten die echt zinvol voor mij zijn?
Mm-hmm.
En wat ik altijd een hele mooie vind is de theorie U. Dat gaat over de verschillende lagen van luisteren naar iemand. En dat kan ook zijn luisteren naar een oudere. En dan heb je dus bijvoorbeeld de laag van het oprecht luisteren, zoals wij nu bijvoorbeeld naar elkaar doen. Maar dan heb je ook een wat diepere laag. En dat vind ik altijd heel erg mooi in die huisbezoeken. Is dan hoor ik soms de ouderen iets vertellen. En dan ga ik me helemaal een beetje... het klinkt misschien een beetje zweverig, maar een beetje met diegene zijn emotie verbinden. En dan hoor ik eigenlijk van... dan zie ik eigenlijk een beetje helemaal dat beeldvorm van... dit zou heel erg goed bij diegene passen. Zelfs als je merkt dat die zingeving op dat moment een beetje wat minder is bij die persoon. En ik denk, theorie U, dat is natuurlijk wel heel breed en dat is wel heel erg diepgaand. Maar dat kan ook veel simpeler gezegd worden als in waar we het dus eerder over hadden. Echt het luisteren naar de ouderen. Maar ook samen kijken met wat geeft uw dag nog zin? Waar komt u graag nog uw bed voor uit?
Ja. Dus dat is een hele belangrijke vraag om te stellen, omdat zingeving dus soms een beetje kwijt is.
Ja, zeker. Ik denk dat het heel veel, toch nog heel veel speelt ook bij deze doelgroep. En ik denk dat het heel erg mooi zou zijn als zowel mensen in de maatschappij, als professionals, als vrijwilligers, als wie dan ook, daar dus misschien een beetje in leren hoe ze dat mee met ouderen daarmee om kunnen gaan, hoe ze daar het gesprek over aan kunnen gaan met ouderen.
Belangrijk punt. En wie weet voor de luisteraar die nu luistert, kan daar iets mee gedaan worden. Ik hoop in ieder geval dat de luisteraar het een interessant gesprek vond. Ik vond dat in ieder geval wel. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor jullie bijdrage deze aflevering. En voor de luisteraar tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Zinvol Ouder Worden en Zijn van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met de Levenspodcast. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Neem dan een kijkje op onze website werkplaatssociaaldomeinzaz.nl.